u tot beantwoorden van uw vragen. Zoals u weet, zuiver persoonlijke vragen mag ik helaas niet beantwoorden. Schriftelijke vragen gaan voeren, mag ik de eerste vraag.
Kent u een goede geestelijke therapievorm voor het behandelen van psychisch gestoorden? Hoe zou deze eruit moeten zien en wat kun je de cliënten leren?
Bij geestelijk gestoorden is de vraag welke storing er natuurlijk opgetreden is. Wanneer het een kwestie is van agorafobie, dat soort aandoeningen, dan lijkt me regressiehypnose vaak goed, omdat je de oorzaken soms terug kunt vinden. Is het een kwestie van bezetenheid of althans sterke persoonlijkheidssplitsing, zou het misschien aardig zijn om eens te kijken of zo iemand met een medium in de buurt misschien een deel van de persoonlijkheid door de ander projecteert. In dat geval kun je er vaak wat aan doen. Wat de patiënten zelf betreft, zou je ze moeten leren. Het is niet belangrijk wat er gebeurt, zolang je er bent. Wees niet bang, niets kan je belagen. Wees blij dat je leeft, probeer de kleine dingen te genieten. En elke keer wanneer je erg mistroostig bent, ga maar gewoon liggen en stel je de prettigste plaats voor je die je maar in kunt denken. Dat lijkt mij de meest juiste benadering. Zeer kort uit de eerdere zaak, het is vraag beantwoorden.
Hoeveel procent van de mensen is afgestemd op vormloze sferen? Hoeveel procent is dit voor deze zaal? Waarom zou dit verschillen? Heeft dat met de interesse van deze mensen te maken? Welke factoren spelen hierbij een rol? Is een vormloos afgestemde altijd vrij van het rad van wedergeboorte en waarom?
Ja. Algemeen genomen ongeveer 0,5 tot 1 per 1000. Hier aanwezig 2%. Stel je dus niet te veel voor. Reden van het verschil: interesse voor je geestelijke oefeningen, interesse voor je de innerlijke wereld, bevordert de vatbaarheid voor hogere werelden en voor hogere bewustzijnstoestanden. Ja, wat hadden we allemaal nog meer erbij zitten?
Hoeveel procent is voor deze zaal?
Dat heb ik gegeven.
Heeft dat met de interesse van deze mensen te maken?
Heb ik beantwoord.
Welke factoren spelen hierbij een rol?
Dat was in het antwoord mee begrepen.
Is een vormloos afgestemde altijd vrij van het rad van wedergeboorte?
Dat is niet met zekerheid te zeggen. Aangezien vrij zijn van het rad van wedergeboorte voortkomt uit het vermogen om werkelijk afstand te nemen van jezelf en gelijktijdig toch al wat je bent te beseffen. Dit wordt niet zonder meer geïmpliceerd wanneer je in het witte licht harmonisch intreedt. Dan zou je terug moeten komen en jezelf moeten zien zoals je bent. Dan zou je gevrijwaard zijn. In andere gevallen echter niet.
Is het verdiepen in esoterische wijsbegeerte en magie iets dat je heel geleidelijk en met kleine stapjes moet doen? Dan kan het je schaden als je te snel gaat.
Ik zou het inderdaad heel kalm aan doen. Laat me het zo zeggen. 1 hamburger eten, dus geloof ik de nieuwe mode in Nederland. Dat kan aangenaam zijn. 20 hamburgers eten is gegarandeerd buikpijn met waarschijnlijk nog lichte vergiftigingsverschijnselen denk bij. Dat is met esoterie esoterische magie en dergelijke filosofie hetzelfde. Wanneer je er langzaam ingroeit, kan het je niet deren. Wanneer je probeert op korte termijn alles te verwerken, dan zal het je eerder verwarren dan tot een helderder besef veranderen.
Wat moet iemand doen die regelmatig wordt geconfronteerd met nachtelijke bezoeken van negatieve geesten? Welke bezit van hem proberen te nemen? Hoe kan hij zich beschermen?
Oeh, dat is zo simpel. Wanneer u uzelf voorhoudt dat u licht bent, dan kan elke donkere tronie die bij u in de buurt komt alleen maar helderder worden. Er is niets wat u kan bedreigen, tenzij u het vreest. Er is geen geest die u in beslag kan nemen, tenzij u in een zekere mate harmonisch bent met die geest. Dus als u niet bang bent en uzelf ziet als een deel van het licht, kan u niets gebeuren.
Maakt het verschil of je kosmische kracht voor jezelf aanwendt of voor anderen?
Theoretisch niet, maar in de praktijk is het beter om het voor anderen te doen. Datgene wat je voor jezelf pleegt te wensen is meestal datgene wat je het meest kan schaden.
In het Verre Oosten leven en werken de Shiddha's. Deze werken ook met onder andere de kosmische energieën. Bent u daarmee bekend? En zo ja, kunt u daarover ons iets vertellen? En is het ook zoiets als esoterische magie?
Het is geen zuivere esoterische magie. Er is mij iets van bekend. Zij werken in feite met het concentreren van eigen persoonlijkheidskracht, die voor je verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Zelfs voor levitaties, voor je projectie van het ik naar een ander deel van de wereld, waarbij het lichaam vaak achterblijft, etc. Ik zou dus zeggen, degenen die hier meesters zijn, gebruiken de energie die in hen is, en deel is van de kosmische energie, maar op een zodanig persoonlijke wijze, dat het voor mij althans geen zuivere esoterische magie is.
Als je in een gebed vraagt om troost en steun voor een ander, gaat er dan kracht van jezelf uit of van een andere geest?
Dat is moeilijker te zeggen, maar wanneer u intens, overtuigd en gelovig bidt, verandert u uw eigen bewustzijn en kan door u ongetwijfeld een deel van de kosmische kracht gereflecteerd worden naar degenen voor wie u bidt. Dat wil nog niet zeggen dat u in staat bent de hoogste toestand te bereiken. En wanneer zoiets gebeurt in een wereldje waar u contact kunt hebben met anderen, dan zijn er vaak geesten bij die zeggen, ach kijk die stumper, laten we helpen.
Kan magie gevaarlijk zijn? Er zijn namelijk magische scholen die beweren dat magie alleen onder deskundige leiding beoefend kan worden. En dat bijvoorbeeld het combineren van twee of meer magische scholen tot persoonlijke vernietiging kan leiden. Is dit waar? Of zeggen ze dat om bijvoorbeeld hun eigen macht over mensen die bij een bijzondere school aangesloten zijn, te kunnen handhaven?
Ik ben bang dat ook dit laatste wel degelijk een rol speelt. Begrijp goed dat ook het beheren tot één magische school gevaarlijk kan zijn, ongeacht de deskundigheid van de leiding zoal aanwezig. Magie is hetzelfde als autoverkeer. Je kunt een hoop ongelukken krijgen door eigen onachtzaamheid of door die van anderen. Wanneer u van de ene school naar de andere wisselt, bestaat er wel het gevaar dat u delen van proceduren gaat samenvoegen en daardoor zeer onverwachte resultaten krijgt. Wanneer u dus afgestudeerd bent of een bepaalde graad hebt behaald aan de ene school, dan zult u toch weer van voor af aan moeten beginnen bij de andere school en geheel de daar geleerde methodiek en procedures beheersen, voor u weer op hetzelfde pijl zult kunnen werken. Is dit voldoende?
Kunt u iets van de esoterische magie vertellen? Speelde dit een belangrijke rol in de oud-Egyptische cultuur, de Babylonische en Chaldeese beschaving? Welke esoterische magische werkwijzen en methodieken hebben deze beschavingen ontwikkeld?
Esoterische magie heeft wel bestaan, zij het in zeer beperkte mate, in Ur, meer in Uruk overigens, in Egypte, in de omgeving van Memphis en een klooster in de woestijn. Dus het is er wel geweest. En ook in Babylon was er een bepaalde school waarbij men dus onder Marduk vereerders toch wel kwam tot een eenheid met de god van licht. Maar de magie van die tijd was magie zonder meer. Zij berust op veronderstellingen als het uitbeelden van een gebeuren op aarde brengt de goden ertoe dit in het groot te herhalen en daardoor de resultaten tot stand te brengen die we zelf niet kunnen veroorzaken. Dat is de basismagie geweest van Egypte, van Babylon, van de vroege Chaldeeën, etc. Is dit voldoende?
Er bestaan symbolen waarvan men zegt dat ze je innerlijke poorten openen. Wat wordt hiermee bedoeld? Hoe ervaar je in jezelf dat openen van een poort? En hoe houd je zo'n poort geopend? Of kunt u hem maar beter maar weer sluiten als het dagelijks leven begint? Kunt u enkele symbolen ons aanraden en vertellen hoe je ze moet gebruiken?
In de eerste plaats, er zijn bepaalde kosmische symbolen die inderdaad poorten kunnen openen. Maar onthoud u één ding goed. Een poort die geopend is, kunt u nooit meer sluiten. Met andere woorden, u zult moeten leven met uw veranderd bewustzijn en kunt niet meer terug naar uw oude wijze van leven denken en waarnemen. Symbolen daarvoor zijn sterk persoonlijk en niet algemeen. Ze kunnen bestaan uit acties, uit beelden. Ze kunnen bestaan uit bepaalde mandala's. Ze kunnen bestaan uit bepaalde klankcombinaties. Maar onthoud één ding. Wanneer u daarvan gebruik maakt, zullen zij heel vaak uw bewustzijn uitschakelen. En dit houdt in dat u terugkerende met veranderingen rekening hebt te houden die u niet tevoren kon overzien en waarop u niet adequaat kunt reageren. Wees met deze dingen voorzichtig.
De schriftelijke vragen zijn op.
Voelt nog iemand de behoefte een vraag te stellen?
Ik heb wel een vraag, misschien, ja, een klein beetje misschien op dit terrein. Is het schadelijk om met homeopathisch hoge potenties te werken en daarmee op het meer stoffelijk lichaam te werken? Op het geestelijk lichaam te werken, bedoel ik?
Op het geestelijk lichaam werken met homeopathische potenties lijkt mij erg moeilijk. Wel kunt u het stoffelijk deel van de psyche ermee beïnvloeden. Ik meen dat dit in strijd is met de grondregels van de homeopathie. Dat we dus in feite met minimale sporen moeten werken, niet met maximale. Ten laatste zou ik willen opmerken dat inwerken op het lichaam nimmer een garantie kan zijn voor geestelijke verandering. Ten hoogste kan men een verbetering van psychisch evenwicht bereiken. Is dit voldoende? Uit uw stilte meen ik te mogen concluderen dat u geen vragen meer hebt te stellen. Dat betekent dat ik nog een kort ogenblik voor mijzelf kan nemen. Alleer af te sluiten. En de avond te beëindigen. Ik weet dat het onderwerp van vandaag magie was. Een magier is in feite een geestelijke goochelaar die in staat is de waarneming van zelfs de psycholoog en andere wetenschappers te bedriegen door de wijze waarop hij zelf snel reageert en manipuleert. Laten we er niet naar streven om magiërs te zijn. Elk mens, elk wezen, ja elk ding beschikt over zijn eigen kracht, zijn eigen uitstraling. Wanneer wij de menselijke uitstraling zien, valt op dat deze zeer variabel kan zijn. En wat meer is, dat zij zowel door emotionele als verstandelijke invloeden gemoduleerd kan worden. Daarvan kun je gebruik maken. Magie is alleen maar je veronderstelde tekortkomingen aanvullen door proceduren die je niet werkelijk kunt verklaren of begrijpen. Maar zelf erkenning bereiken, vanuit en met jezelf werken, betekent gewoon datgene ontplooien wat je bent. Een mens is een wezen dat zeer vele niveaus van bewustzijn bezit. Elk niveau kent zijn eigen wetmatigheden, zijn eigen vorm van energie en daarmee ook eigen mogelijkheden op het ogenblik dat men deze energieën naar de stof projecteert. Door uzelf te leren kennen en gebruik te maken van uw krachten zonder deze eerst te filteren door uw reden, kunt u ook zonder dat het magie is, laat staan een rituele magie, zeer veel bereiken. Een mens leeft in een wereld. Voor de mens wordt die wereld bepaald door zijn medemensen, de relaties der mede, plus de relaties van de mensheid met de natuur. Wanneer u probeert om dit alles gelijktijdig te beïnvloeden, zult u altijd tekort schieten. Een vloot tilt geen olifant op. Wanneer u echter probeert in delen uw kracht te geven, zodat er heel veel kan worden veranderd, dan zult u wel slagen. De boom die u niet op kunt tillen, kunt u stukje bij beetje gemakkelijk tillen, zodra ze tot lucifers verwerkt is. Realiseer u dat. Grijp nooit naar de hoogste en alomvattende doelen in de wetenschap dat deze ver buiten u nu bestaand bereik van krachten en mogelijkheden liggen. Doe de kleine dingen. Werk met uw kracht. Probeer altijd buiten uzelf iets te geven wat vreugde, harmonie, betere ontwikkeling betekent. Probeer niet anderen tot begrip te brengen. Begrip is een situatie en geen feitelijke toestand. Begrip is de samenvoeging van op dit moment bestaande kennis, herinneringswaarde plus emotie. Deze kunt u niet beïnvloeden, tenzij u volledig door kunt dringen in de persoonlijkheid van de ander. Dit laatste zal maar zelden het geval zijn. Probeer eenvoudig de kleine dingen te doen waardoor een ander zichzelf beter kan zijn, gelukkiger zichzelf kan zijn. En wees niet bang om het te proberen. Wie probeert goed te doen, vindt de kracht om goed te doen. Wie probeert kwaad te doen, wordt beheerst door zijn eigen pogen. Maar wie goed doet, blijft zichzelf. Blijf jezelf. Geef aan je wereld wat je geven kunt. Maar eis niet van die wereld dat ze zich bij u aanpast. Harmonie ontstaat eerst wanneer vele verschillende stemmen en instrumenten zich samenvoegen tot één geheel. Indien alle instrumenten hetzelfde zijn, kan een dergelijk effect zelden of nooit bereikt worden. Besef dit. Niet anderen bekeren, maar anderen helpen om gelukkiger en beter zichzelf te zijn. Wanneer u daarmee rekening wilt houden, dan denk ik dat u, ongeacht uw grote interesse voor magie, zult komen tot een juist en niet al te magisch gebruik van de kracht die in u leeft. Een mens die zichzelf verwerkelijkt, komt nader tot de God die hem heeft voortgebracht. En daarmee wil ik mijn bijdrage beëindigen. Blijft, zoals altijd, voor mij nog de taak met een korte improvisatie te sluiten. Ik zou graag van u 3 woorden hebben waarop ik deze kan baseren.
Licht.
Klimop.
Zelfs in de kou voelt de klimop het licht en herbegint haar leven. Koude, kilte, niet bestaan van warmte, de afwezigheid van koestering. En toch, aankondiging van verandering. Zo is de kou van het leven. Wij klampen ons vast aan dromen en verwachtingen, illusies en idealen, aan geloof en onzekerheid, als een klimop aan een muur die ons besef van werkelijkheid omringt. We zouden willen klimmen naar de top. Wij zouden willen zijn en zelf bereiken en kennen al wat is in ons. En toch blijken wij steeds weer te wachten, krachteloos nog door te dringen tot een werkelijkheid ommuurd door onze eigen dromen. Maar komt het licht, dan wordt het wezen sterk. Besef klimt uit en groeit tot ver de muur voorbij en voelt zich vrij in het nieuw beseffen. De perken van het eigen zijn, geopend voor het eigen weten, maken mogelijk te vergeten wat grenzen zelf wij ooit gebouwd. Een werkelijkheid nu plots vertrouwd, wordt ons een lichtend zijn. Een heel de wereld, heel de kosmos, alle zijn zelfs ligt ons open. Nu muren rond ons niet bestaan, niet klimop meer, zich angstig hechtend, zich steunend zoekend naar weg, maar land in vrijheid, in de zon, dat alle kilte kan verdragen, omdat het licht steeds weer de vragen beantwoordt die in het wezen zijn, en zo in vruchtbaarheid gedijen doet, dat wat in ons leven is, dat wat ons wezen leven moet, dat wat ons deel is van een werkelijkheid die wij nog niet geheel beseffen, maar steeds meer vreugdig ondergaan. U vergeven mij de vrije vorm. Het is een gedachte echter die volgens mij juist is en waar ik achter sta. Mag ik u hiermee danken voor uw aandacht, u een goede en aangename huisgang toewensen en een zegenrijke, rustgevende nachtrust. Goedenavond.
Goedenavond.